Ik hoorde vorige week, toen was ik in Almere, dat de week daarvoor Piet van der Lucht gesproken had. En toen zei ik, nou hij spreekt nu bij ons. Dat was afgelopen week. En daar ontspon zich eigenlijk spontaan een gegeven dat eigenlijk een voortborduren op datgene wat hij naar voren bracht. En dat bracht mij bij Elia. En dat heeft eigenlijk een stukje perspectief van persoonlijk leven van Elia, maar daarnaast ook de profetische betekenis van het leven van Elia. En ik wil, Twan heeft Romeinen 11 het laatste gedeelte gelezen, ik wil met u een paar versen uit het eerste gedeelte van Romeinen 11 met u lezen. Als inleiding, Romeinen 11. God heeft een plan. God heeft een plan. Romeinen 11. Met Israël, maar ook met u en mij. En ik denk dat dat ook goed is aan het leven van Elia, die een mens was zoals wij. En daarom is het ook goed om dat met u te delen. Romeinen 11. Daar staat het volgende, vers 2. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren niet verstoten heeft. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en dan zegt, dan komt er een tekst uit 1 Koningen 19, Heere, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijke antwoord tegen Elia? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knieën voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van gemaden. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is genade geen genade meer. Tot zover dit schriftgedeelte. En ik wil met u ook teruggaan naar het begin. Ik wil wat persoonlijke dingen uit het leven van Elia even kenschetsen, omdat hij gelijk als wij een mens is. Ik weet niet hoe u over uzelf denkt, 1 Koningen 17 is dat. En de tekst waarin Jacobus gezegd wordt dat hij een mens als gelijkende beweging als ons, dat staat in Jacobus 5, vers 17a. Plotseling komt daar een man tevoorschijn, de voorgeschiedenis kennen we niet. Hij komt daar in het paleis van Agab en dan staan we eigenlijk bij Elia. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Agab, de koning van Israël dus, tienstammenrijk. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, ga weg van hier, en keert u naar het oosten en verberg u bij de Bekrit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken, verder heb ik raven geboden om daar te onderhouden. En hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. Hij ging wonen bij de Bekrit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heer tot hem, sta op en ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Ik kan doorgaan, maar tot zover even de schriftlezing. Een geschiedenis ten tijde dat Gods volk in een dieptepunt is gedaald. Baal heeft het als het ware overgenomen. En ik weet niet hoe het u vergaat als we het nieuws zien. En we zien de chaos in Gaza. Dan moet ik u zeggen, ik ben nu aan het lezen ook in het boek Openbaring. En ik zie datgene wat de wereld te wachten staat. Dan denk ik, Gaza is nu aan de buurt. Straks is het Jeruzalem die volkomen platgewalst wordt. En dan zie ik dezelfde puinhopen. Als u zich dat realiseert. Omdat God maar één plan heeft. Om Israël weer tot nadenken te zetten. In de tijd dacht Elia dat hij de enige was. Maar hij was niet de enige. Er waren 7000 die hun knieën niet gebogen hadden. Hij zei dat wel tegen de Heere God. Maar ik kan me dat wel eens begrijpen als je depressief bent en denkt van ik ben zo zielig. Ik ben de enige blijkbaar. Dan blijkt dat ook in ons leven best wel eens kan gebeuren. Hoe ga ik daarmee om? En dan word je in de Bekrit plotseling stilgezet in je uppie. En stil worden voor God is een van de belangrijke dingen, denk ik. En ik zeg dat nu aan het, nou ja, beetje het slottraject van mijn leven hier. Dan moet ik u zeggen dat stilte het belangrijkste element is om gemeenschap met de levende Heer te hebben. Een zuster in de Heer had een tuinhuisje en zij noemde dat haar Beulah Land. En Beulah Land wil zeggen huwelijk. En een huwelijk met de Heere God. Het was de gemeenschap die zij nodig had voor haar druk gezin. En niemand waagde het om een uur, om 6 uur tot 7 uur 's morgens om haar lastig te vallen. Het was dat stille moment, dat Beulah Land, dat land van samen zijn met de Heer. Zo bijzonder. En daar zit hij, in de stilte, met zijn almachtige God. Elia was een mens zoals u en ik. En het is goed om te weten dat ook zijn leven bestond uit gebed. Heel veel bidden. Heel veel leren afhankelijk te zijn van hem. Dan wordt hij geroepen naar de weduwe van Sarfat. En dan gaat hij delen. Zoveel dingen delen. Zo bijzonder. En de Heere wijst hem de weg. Zegt wat hij precies moet doen. Ook wij mogen in de stilte luisteren. En dat het woord van de Heer soms komt om datgene te doen wat hij van u en mij vraagt. En dan notabene nog in vijandig gebied. Het was de thuishaven van Isebel. En daar stuurt de Heere hem naartoe. En er is ook machtig werk gedaan. Hij zorgde voor het olievatje dat niet leeg werd. Hij zorgde voor het zoon van de weduwe die om het toch stierf. En hij wekte hem op uit de dood. En deze Elia heeft een bijzondere inbreng in u en mijn leven. Als we zien dat hij daarna een prachtig werk op de Karmel deed. En dan een keuze en vraagt, en ik denk dat het goed is om dat met u te lezen. In vers 21 van datzelfde 1 Koningen 18 nu. Want na de weduwe van Sarfat ging hij naar de Karmel om het volk bijeen te roepen. En dan zegt hij in vers 21, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk. En dan komt er een profeet langs, en dat zou je kunnen zeggen, dat is Elia, die geen leuke dingen zegt. Maar dat is duidelijk voor u en mij, in een maatschappij waar u en ik leef, en waarin we eigenlijk hetzelfde zien als wat Elia zag. Ook bij heel veel christenen, helaas. En dan zegt hij, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem met niet één woord. Ik had dus iemand die net als Biliam zei, ik wil een dood hebben van een oprechte. En ik heb hem toen de vraag gesteld, maar wil je leven als een oprechte? Bang voor God om hem te verschijnen, in de hoop dat hij behouden is, maar behouden leven. Ik wil toch nog zoveel genieten van deze wereld. En ik hink op twee gedachten. En ik durf niet specifiek te zeggen, ja, ik ben een christen, maar om nou te zeggen, ik ga daar overtuigend over spreken, daar heb ik het best moeilijk mee. En dat is het soms ook. We zijn tegenwoordig christen, maar we belijden hem vaak niet openbaar. We missen dat. En het is belangrijk om een getuige van hem te zijn. We hebben het gezongen, dat we een beelddrager van hem mogen zijn. Is Christus in ons zichtbaar? Elia dacht, nou, ik ben de enige. Nee, gelukkig niet. Niet de enige. Er waren er 7000 die hun knieën niet gebogen hadden. En dan weet u wat er gebeurt. Er gebeurt een heel bijzonder spektakel. Want de Baalpriesters probeerden vuur uit de hemel te halen, maar dat lukte dus niet. Ze hebben zichzelf gepijnigd. Sommige mensen pijnigen zichzelf. En om maar inderdaad te zeggen, ik verneder mezelf door mijn lichaam als het ware toch te laten zien, het is mij ernst, ik wil u volgen, maar geef alsjeblieft antwoord. En dat gebeurt niet. En dan zorgt Elia zelf voor de slachting van een stier, hij zorgt voor het altaar, hij zorgt voor water en dan hoeft hij maar één ding te zeggen. Dat het vuur komt. En dan ziet het volk, er is maar één God. En dan zijn de Baalpriesters er geweest. Dat verhaal en die geschiedenis kennen we. En als je weet dat die geschiedenis plaatsgevonden heeft vlakbij de berg Karmel, maar ook vlak de vlakte van Harmageddon, dan kunt u zich een beetje voorstellen waarin een aantal dingen in de toekomst ons profetisch dingen verwijzen. Elia heeft dus een belangrijk profetisch perspectief. Maar het is die Elia die daarna, vanwege de dreiging van Izebel, ernstig, gevoelsmatig in de put komt te zitten. Hij gaat via Beersheba, laat daar zijn knecht achter en gaat op weg. En wordt 2 keer door een engel des Heren gewekt. Ik heb een prachtig gedicht. Ik weet niet hoe dat komt, maar langzamerhand begin ik wat meer de mooie gedichten te lezen. En één kwam ik er tegen van Elia's woestijnervaring. En daar staat, naar de woestijn gevlucht en God gevonden, door God gevonden. Elia, Israëls grote profeet, nog slechts een klein mensje, opgebrand, bang, verschrikt, wil alleen nog maar slapen en wil alleen nog maar sterven. Maar God is daar, engelen zijn daar, eet, drink en slaap. Als alles verloren lijkt te zijn, is alles gewonnen, een nieuwe kracht, een nieuwe moed, een nieuw geloof. De woestijn zou een plaats moeten zijn voor de ontmoeting met God. Toch gaat God met Elia aan weg, maar ook als, met ons als mensen. En hij ziet het niet zitten. Hij krijgt eten en hij gaat 40 dagen, 40 nachten niet eten en maakt een rit van 480 kilometer. Niet met een auto, maar met de benenwagen. 480 kilometer in 40 dagen. En hij gaat naar een plek, en waarom? De Heer heeft niet gezegd, ga daar naartoe. Maar hij gaat naar de berg Horeb, Sinaï. Dezelfde berg waar Mozes een ontmoeting had met God. En die heeft ook 40 dagen en 40 nachten gevast. En Elia slaapt in die grot. In de grot waarin de overleving zegt, dat was de grot waar Mozes in zat in Exodus 33. En de Heere, hij wilde zo graag de heerlijkheid van God zien. En de Heere God zei, dat kan je niet, Mozes. En dan zie je op een gegeven moment, dan gaat Mozes eruit. En hij plaatst voor of op een rots. En de Heer doet zijn hand erop en gaat voorbij. Maar wat doet die hand des Heeren nog meer? Die zet hem in de rots. En nu is er iemand in die rots. Elia. Hij wil liever sterven. Hij heeft de hoop opgegeven. Iedereen heeft God verlaten. Het komt weer terug. Ik ellendig mens. Een man, een mens van gelijke beweging als wij. Soms zien we het helemaal niet zitten. Is de tegenstand groot. En toch heeft de Heere God een fantastisch plan. En elke keer zegt die engel, kom naar buiten toe. Maar dat doet hij niet. Hij blijft in zijn donkere ruimte zitten. Dat kan soms wel eens heel duidelijk zijn. Als iemand zegt, ik zit in het donker. Ik zie totaal geen licht. En dan moet je wel eens door een gang, een tunnel heen. Waardoor langzamerhand het licht weer zichtbaar wordt. En de Heere komt in de donder, de Heer komt in het geweld. Maar hij blijft in zijn rotsie zitten. Totdat er een stil geruis komt. Dan komt hij ook niet uit de rots, maar bij de ingang. En dan geeft God hem 3 opdrachten. 1. Je mag je opvolger zalven, Elisa. 2. Je moet een koning gaan zalven voor de Syriërs. 3. Er is een man, Jehu, en die moet je als opvolger gaan bidden voor Ahab. En ik lees verder en ik zie dat hij maar 1 opdracht doet. 2 laat hij er liggen, namelijk het zalven van de koning in Syrië. En 2, hij laat ook Jehu zitten. 13 jaar heeft dat geduurd voordat Jehu Ahab om het leven bracht. En ik dacht, Heere God, waarom heeft u daar nou niets van gezegd? Hij was ongehoorzaam, 13 jaar lang. En toch gaat u met een ongehoorzaam iemand verder. Ik begrijp niet, Heere, waarom u dat nou toestaat. Terwijl Saul 1 ding verkeerd deed en hij ligt er al uit. Ik begrijp u niet. En toch gaat God verder met Elia. Want God heeft een plan. Een plan dat zo groot is, dat hij niet zal sterven. Hij werd opgenomen, vurig gewapend. En zijn mantel kwam voor Elisa. Maar er gebeurt iets, want God heeft een plan. Met degene die daar in die 2, in die grot, allebei geweest zijn. Mozes, hij is gestorven, maar door God begraven. En zijn graf moet bewaakt worden door een aartsengel, omdat de duivel dat lichaam wil hebben. U kunt dat lezen in Judas 9. Want God heeft een plan met Mozes. God heeft een plan met Elia. God had een plan met zijn zoon, ook 40 dagen. 40 nachten, vastend. En die 3 ontmoeten elkaar op de berg der verheerlijking. Matteüs 17. God heeft een plan, omdat hij Elia en ik denk ook Mozes in de toekomst wil gebruiken. Waarom was dat? Omdat zowel Johannes de Doper, die Elia was, zegt de Heer, ik spaar u de teksten. Maar het staat in Matteüs 11. En ook de Heer Jezus verworpen is door het volk van Israël. Zij wilden de heraut van de koning niet en ze wilden de koning niet. En ze hebben hem verworpen. En ik weet niet, als hier nou mensen zitten die met andere gedachten bezig zijn. Hoe staat het met u in uw leven? met jou in je leven? Verwerp je hem? Het volk deed dat. En toch zegt God, ik heb er 7000 bewaard en ik zal een gelovig overblijfsel bewaren totdat de ellende gaat komen in Jeruzalem. In Israël. Want God zit op één ding te wachten. En voordat ik dat met u ga lezen, wil ik eerst u vragen om even op te zoeken Hosea. Ik heb een tekst geprobeerd te zoeken en dat was Hosea die eigenlijk die situatie beschrijft. En dat is Hosea 5 vers 15 tot 6 vers 2. U moet zich dus voorstellen dat Israël de Heer Jezus en zijn Heroud verworpen heeft. Het heeft hen beide de dood gekost. En wat zegt dan Hosea? Hosea, die moest trouwen met een ontrouwe vrouw. En wat zegt Hosea in hoofdstuk 5, vers 15? Daar staat, ik ga en ik keer terug naar mijn woonplaats, dat is de hemel. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zullen zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Ziet u, dit Israël, dat zoekt niet ernstig naar God. Toen was van, ja, de confrontatie, want we denken dat wel. God wist wel dat dit Israël er zou zijn, maar het is het sionisme en de Tweede Wereldoorlog die hun daarbij gebracht heeft. Maar de Heere zei, er moet eerst bekering komen. Er moet eerst inzicht komen, belijdenis zijn, voordat ik terugkom. En daarom zei Johannes de Doper, bekeert u. En toen daar de Farizeeën en de schriftgeleerden in Matteüs 11 kwamen, gij addergebroed. Waarom? Ze bekeerden zich niet. Ze wilden zich uiterlijk wel volgen, maar innerlijk waren ze leeg, dood en kapot. Nou, dat gedicht heb ik voorgelezen, dus dat hoeft niet. Ze waren dood voor God. En God hunkert naar de bekering van het volk van Israël. Dit Israël is dus lo ami, niet mijn volk. Maar we hebben in Hebreeën en in Romeinen gelezen dat de Heer zegt, ik ben jou dat volk niet vergeten. Maar we staan zo ver uit elkaar. Dat huwelijk is niks meer. Ik heb een scheiding uitgesproken. Maar ik heb een verlangen dat ze terugkomen naar een nieuwe echtgenoot. Romeinen 7. Dat verlangen. En dan lees ik, kom, laten we terugkeren naar hoofdstuk 6. Laten we terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen, voor God is 1000 jaar 1 dag, 1 dag 1000 jaar, dus 2 dagen 2000 jaar. Dan zal hij ons de 3e dag doen opstaan. Uitstel is dus geen afstel. En God gaat zijn weg beginnen. En daarom wil ik u meenemen naar Maleachi hoofdstuk 3. Maleachi hoofdstuk 3. Het is gewoon goed dat u het weet en dat het er staat. Dan hoef ik verder niet zoveel te zeggen. Maar wel dat alles voorspeld is. Het gebeurt gewoon. En dat God uiteindelijk zegt, let op. En ik lees allereerst hoofdstuk Maleachi 3. Ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Dat is een aanhaling ook van Jesaja 40 en dat was Johannes de Doper. Ze hebben hem verworpen, dus er komt nog een Elia. Want Johannes de Doper hebben ze dus verworpen. Ze hebben de Messias die al gekomen is verworpen. En daarom staat er in enkele hoofdstukken verder, hoofdstuk 4, van Malachi. Dan staat er in vers 2, maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Zie, vers 5, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag des Heren komt, de grote en ontzagwekkende dag, en hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. Dus herstel weer van familiestructuren die er niet meer zijn. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. Het hart van de kinderen tot de vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. En dan komen we in een periode terecht waarin u en ik weg zijn. De opname van de gemeente. In een plotselinge tijd zal de Heer u en mij wegnemen. Bent u erbij? Sommigen zeggen wel eens, die willen graag amen horen. Amen. Bent u erbij? Amen. Bent u er niet bij? Dan weet ik al wat u te wachten staat. En daarom hoop ik dat we luisteren. We kijken om ons heen. We zien wat er in Gaza gebeurt. We zien de wereldbevolking. We zien Oekraïne. We zien eigenlijk Nepal, weer een aardbeving. De tijden gaan langzamerhand komen. Afghanistan, 3 keer een aardbeving. De aardbevingen komen en de Heere zegt, dat zijn tekenen voor mijn aanstaande komst op de aarde. Hoe eerder is het dan niet dat de gemeente wordt opgenomen? Want u bent niet gesteld tot de toren van God. Dat wil niet zeggen dat de gemeenten geen verdrukkingen hebben. Ja, maar geen de grote verdrukking. Niet de verdrukking die van God komt. God gaat handelen. En daarom ga ik naar het laatste gedeelte in Openbaring, hoofdstuk 11. Waar we volgen Elia. Waar we Elia terugzien. Eindtijd. Opname van de gemeente, hoofdstuk 4 en 5 van de boek Openbaring, hoofdstuk 6, begin van de grote verdrukking. 4 machten. En in die periode, dus de wereld zal verdeeld worden in een jaarweek, de laatste jaarweek, om tot een herstel te komen van het ongelovige volk naar het gelovige volk. En het begint met Juda. Dat zegt de profeet Joël. De 10 stammen worden niet eens genoemd. Dat staat in Ezechiël 20, vanaf vers 38. Dan komt er een verandering. Maar eerst zal Juda, 2-stammenrijk, tot inzicht van waarheid komen. En degenen die daarmee of daarvoor worden gebruikt, zijn in de eerste jaarweek, dus in de eerste 3,5 jaar, wordt er een tempel gebouwd. Die is er nu nog niet. En die tempel, daar gaat het in het eerste hoofdstuk, in het eerste vers van hoofdstuk 11 over. Die wordt herbouwd, maar dat is niet de tempel die de Heer bedoelt in Ezechiël. Dit is een tempel die straks de antichrist zal bevatten. En waarvoor het volk denkt te moeten buigen als de vredevorst. Daar spreekt Daniël 9 over. Misschien hoort u het nou en gaat uw hoofd en kan ik begrijpen. Maar het is goed om ons te realiseren dat we hier iets gaan zien wat nog moet gebeuren. En dan moet u zich voorstellen wat u nu in Gaza ziet, ziet u dan in Jeruzalem. Volkomen kapot gemaakt. Volkomen omsingeld door buitenlandse machten. En nog is het nog niet zo erg. 2 profeten hebben een boodschap. En daarom leven we in ernstige tijden. Besef waarin u en ik leven. Nu het nog kan, laat het evangelie klinken. Dat de mensen bereid zijn om te luisteren naar wat de Heer in hun hart wil doen. Namelijk vernieuwen. Een nieuwe mens worden, wederom geboren. Hij is voor jou en mij gestorven aan het kruis. En hier komt er een boodschap. Naar het volk, naar Jeruzalem, bekeer je. En blijkbaar is daar de media aanwezig, want iedereen hoort ze. Dat komen we later dus wel tegen. Maar in de tempel meet het niet, alleen de altaar en degene die daarin aanbidden. Sommigen zeggen, nou ja, dat zijn mensen die het wel horen, maar het niet doen. Maar de anderen zeggen, dat zijn misschien een deel van een gelovig overblijfsel dat nog dicht bij de Heere God wil zijn. En dan komt het volgende. Ik lees u uit Openbaring 11. En ik zal... Dus even vers 2 maar. Maar laat het buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen. 42 maanden lang. Dat is 3,5 jaar. Als je ziet al wat voor ellende er in Gaza gebracht is. Wat ik overigens verschrikkelijk vind. Want wie vindt het niet verschrikkelijk? Oorlog maakt mensen kapot, maakt gezinnen kapot. En de duivel wil niets liever dan u en mij, jou en ik, kapot maken. En hier zie je dus 42 maanden. Een paar weken zijn ze in Gaza bezig. Anderhalf jaar zijn ze bezig in Oekraïne. En nog is het einde niet. Oorlog. We zien het om ons heen gebeuren en we gaan weer vrolijk feesten. We gaan weer door. En daar hebben de mensen ook behoefte aan. Dan zul je zeggen, nou wat belachelijk. Ja, nou let maar op. Ik zal het u straks lezen. 1260 dagen lang. Ze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, getuigen die voor God van de aarde staan. Aanhaling uit Zacharia. God pakt alles bij elkaar. En daar komt een koning-priester. Ook dat is al van tevoren voorspeld. Die twee waren bezig in het herstel in de tijd van Esra om de tempel te herbouwen. Er was een verlangen bij enkelen om het woord te zoeken. God te zoeken. Dat verlangen wordt eigenlijk hier een stukje, want hij meet de mensen. Hoe is het met u en mij gesteld? Elia, ondanks je depressie, ondanks je moeilijkheden, ondanks je pijn en verdriet en dat je zegt, ik wil niet meer leven, ik wil slapen en ik wil sterven, wordt Elia door de Heere God nog gebruikt. God heeft een plan, ook met u en mijn leven. Hoe ziet hij eruit? En het kan best wel eens zijn dat je het niet ziet zitten. Dat je het verschrikkelijk ziet van de dingen om je heen. Maar als de Heere God zegt, doe je mond wijd open, ik zal hem vullen. Bent u dan beschikbaar? Als een wereld in de hopeloze op verjaardagsfeest en we leuteren weer over allerlei dingen, het is allemaal ellendig, dan denk ik, we mogen nog niet eens mopperen. Maar kunnen we dan een getuige zijn? Willen we dan ook zeggen, ik denk daar iets anders over. Ik heb een heiland die voor mij gestorven is, die me een toekomst geeft. Deze twee getuigen, vers 3, en ik zal mijn twee getuigen macht geven. Dus wie? De Heere God. God geeft macht. De hele wereld heeft niks in te brengen dan God bepaalt de grenzen. Net als bij Job. God bepaalt de grenzen, niet de duivel. En dan, onder toelating gebeurt het dan dat zij het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Is dat hetzelfde evangelie van als die u en ik nu? Nee. Want dat is het evangelie van de genade van God. Daar hoef je niet voor te werken. Dan hoef ik niet te bekeren. Ik moet geloven. Moet ik volharden tot het einde om behouden te worden? Moet ik volharden om zalig te worden? Ik zeg het maar, want de hele mensen, het groot gedeelte zegt, ja, ik moet volharden. U hoeft helemaal niet te volharden om zalig te worden. U bent zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik hoef helemaal niets te verdienen. Ook Elia niet. Met al zijn kracht en macht. Hij had God nodig. U heeft God nodig. Door genade ben ik een kind van God. En als we dat ons realiseren, komt hier de boodschap. die niet aan de gemeente gericht is, want die is al bij de Heer. En die ziet wat er op aarde gebeurt. En deze twee getuigen gaan het evangelie van het koninkrijk verkondigen. De boodschap, zie het Lam Gods. Bekeert u. Nou, dan staat er. Ze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in die dagen. Nou, dat deed Elia ook. En ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen. Dat was Mozes. En de aarde te treffen met allerlei plagen. Zo vaak zij dat willen. En nou komt voor de eerste keer van de 63 maal het beest ter sprake. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, en God heeft de grens aangegeven, het is nu genoeg, nu weten ze het, nu moeten ze iets doen. Dan komt het beest uit de afgrond om oorlog met hen te voeren. Soms kan de Heere God ook oorlog voeren in ons leven. Om ons te zeggen, wil je nou eens luisteren? Ik ben nou zo lang met je bezig en je luistert niet. Je hebt het evangelie gehoord van je vader, moeder, van wie, en je doet het niet. Dat is ons een groot verdriet, een ongelooflijk veel pijn. Maar wanneer je je hart openstelt voor de Heer Jezus Christus, dan is daar redding. Dan is daar verandering. Nu het nog kan, dan kan je gedood worden. En dan staat er, het beest, vers 7, zal uit de afgrond opkomen, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En daar liggen ze. De Heere God heeft al gezegd, lees nou maar, ik zeg het u even bij, we gaan niet lezen vanwege de tijd, Psalm 79. Het staat er letterlijk. God heeft het al lang voorzien. Psalm 22, God heeft het al lang voorzien. Jesaja 53, God heeft het al lang voorzien. Maar we geloven het niet. En dan zie ik het punt. En hun dode lichamen, vers 8, zullen liggen op de straten van de grote stad. Ik zie heel veel lijken doden liggen in Gaza. En nog is het einde niet. Wat een verschrikking moeten deze mensen doormaken. Hoe lang gaat Hamas door met haat en wrevel? Hoe lang gaat haat in Israël door? En dan? Dan zitten ze in Jeruzalem en die stad wordt Sodom en Egypte genoemd waar onze Heer werd gekruisigd. Sodom is zedeloosheid en Egypte is wereldse verharding. De namen worden niet zomaar genoemd en we zien het voor onze eigen ogen gebeuren. En dan? En de mensen uit de volkeren, stammen, talen, natieën zullen hun dode lichamen 3,5 dagen zien. Hoe? Ik denk dat er nu wel televisie is uitgevonden dat ze het dan kunnen zien. Directe verbinding. Directe verbinding. En wat dan? En ze zullen het niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. Psalm 79. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden. Zullen feest gaan vieren. Ik zei u nog, hè, hoe is het mogelijk dat je feest gaat vieren? Ze gaat gewoon door. Feest! Wij willen feest! En elkaar geschenken geven. Opdat deze twee profeten hen die op de aarde woonden zo gekweld hadden. U leest nu wat we nog niet zien. Maar het gaat wel gebeuren. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God. En die levensgeest maakt hen levend. Dat is dezelfde waar onze broeder het vorige week over gehad heeft. Die geest die een lichaam wat dood is, levend maakt. Want de geest was nog niet in Israël. Nu nog niet. Wat moet er gebeuren? Ik ga even naar Deuteronomium 30, zodat u het ziet en begrijpt wat het woord van God zegt. Deuteronomium 30. En ik lees vanaf het eerste vers. Dat is het verlangen van God. Daarom komen ze in de verdrukkingen en in de moeilijkheden. Ze hebben de Heer verworpen. Ze hebben de Heraut verworpen. En die komen nu naar Jeruzalem. En de inhoud van de boodschap is niets anders dan deze. Het zal gebeuren. Al deze dingen, de zegen of de vloek, vers 1, die u voorgehouden hebt over u te komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volkeren waarin de Heer uw God u verdreven heeft. Is dat nu? Nee, dat is niet nu, want dit is het tweestammenrijk en niet het twee- en tienstammenrijk. En dat heeft hen niet naar Israël gebracht. Het Zionisme heeft hen daar naartoe gebracht. De Tweede Wereldoorlog, begrijpelijk, heeft hen daar naartoe gebracht. Maar niet de bekering tot de Heere God. De Almachtige. En daar verlangt de Heere God naar. En u zult zich, daar staat het vers 2, zich bekeren tot de Heere uw God. Zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw verziel overeenkomstig. Alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenis. Dat zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 24. Als dat gebeurt, zend ik mijn engelen uit om ze allemaal over de gehele wereld te vergaderen. Naar de plek waar ik ze toe bestemd heb. En zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volkeren waarheen de Heer uw God u verspreid heeft. U kunt het lezen in Ezechiël 20, Matthäus 24, vers 31. Al bevonden u verdreven zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen, uw vader in bezit hadden. U zult het weer in bezit nemen en het zal u goed doen en u talrijk maken dan uw vaderen. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden om de Heer uw God lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u zult leven. Ziet u, dat is nodig. Daar zitten we op te wachten. Wat een geweldig werk doet Israël en Bijbel, dat mensen verspreid worden en dat de Joden de Bijbel wordt gegeven. Zodat ze gaan lezen, nu het nog kan. En dat ze tot de gemeente mogen behoren, Jood en Heiden, één in Christus. Niet de verheerlijking van de staat Israël. Dat is niet onze opdracht. Onze opdracht is persoonlijk mensen te benaderen met het evangelie der genade van God. En dan, Openbaring 11, we gaan weer terug tot slot. Ben er bijna. Die op de aarde wonen, vers 10, zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken geven, opdat zij twee profeten die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En 3,5 daarna kwam de levensgeest uit God in hen. Ze gingen naar hun voeten staan en grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog en ze zagen het. Opname van de gemeente zien ze niet. Hemelvaart, wolk, nam de Heer Jezus weg. Ze zien het niet. De 50 profeten die daar op een afstand stonden, Elia ten hemel, waar is hij nou? Ze zagen het niet. Omdat ze het niet geloofden. En nu gebeurt er iets dat iedereen het gaat zien. Dat God deze twee getuigen, die God geroepen heeft, Romeinen 11, vers 2 tot en met 4, en hij neemt ze. En dan komt daar een haastig verderf. Dan gaat God de situatie overnemen. De duivel gaat zijn gang in de tweede jaarweek. Met zegelen, met schalen, het is verschrikkelijk om te lezen wat er gebeurt. Een derde gedeelte van de wereld komt om, een vierde gedeelte van de wereld komt om. Als u zich nadeelt dat eerst een vierde gedeelte omkomt, dat is 25% van de 6 miljard omkomt. Dan een derde gedeelte. Dus van de 75%, nog eens 25, dan is de helft van de wereld omgekomen. Die tijd komt. Gods woord is waarheid. En u zegt van ja, maar dit zijn feiten. Ja, dat zijn feiten. Maar is ons hart er nog bij betrokken dat de nood voor zielen. Bekeert u. En dan staat er op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En een tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 mensen met namen. Ik heb het vermoeden dat daar mensen zijn die het feest kwamen vieren, met een vliegtuigje gebracht werden naar Jeruzalem, allemaal handjes schudden, tatatata, allemaal vlaggen. Voorname mensen. En ze vinden daar de dood. 7000 hadden in de tijd van Elia de knieën niet gebogen. Hier zijn er 7000 die hun knieën gebogen hebben voor de duivel. En ze komen om. En ze wilden niet luisteren. En dan komt het. En de overigen werden zeer bevreesd. Ik denk een stuk van het gelovige overlijfsel. En gaven God de eer aan de God van de hemel. Een tweede wee is voorbij gegaan. Zie je, derde wee komt spoedig. Kies dan heden die je dienen wilt. En dan. Het zevende zegel blies op de bazuin. En er klonk een luide stem. Uit de hemel. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere, zijn van Christus geworden. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En daar heb je ons. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich in het gezicht der aarde en aanbaden de Heere God. Wat een geweldige toekomst. Hebben u en ik, door geloof, dat we dat zien. Het was niet mijn bedoeling om veel teksten te gebruiken, maar het kan niet anders door die schaal te zien dat Elia dwars door die hele Bijbel naar voren komt met één doel. Bekeer je en ik wil je richten op de Heer Jezus Christus. Geloof in Hem, wordt wederom geboren. En het verlangen als wij daar bij de Heer zijn is dat de Joden hun knieën zullen buigen voor de Almachtige God. En dat hun hart besneden gaat worden, Ezechiël. En dat is de intense wens. En misschien zullen er heel wat dingen gezegd zijn dat u zegt van hoe is het mogelijk dat Israël wat hier gaat vervallen. Ik wil u één ding zeggen. Wat er op geografisch op deze aarde gaat gebeuren, is eigenlijk niet in te schatten. Maar ik denk dat ik één vers nog met u lees. En dat is Jesaja hoofdstuk 2, vers 2. Omdat Jeruzalem hier in puin ligt. Maar ik wil u toch bemoedigen. En daarom ook Jesaja hoofdstuk 2, vers 2. En het zal in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van alle bergen. Nou, ze hebben een nieuwe maat gemeten, dacht ik, hè, van de Ararat. Nee, van de, wat is de hoogste berg? Ik hoor het niet goed. De Himalaya, ja. Ja, K2, Himalaya. Net een paar centimeter bijgekomen. Dat wordt straks helemaal weg. Ze gaan een heleboel centimeters vanaf. Waarom? Omdat er een tijd is die hier plaatsvindt en dat de Heer zelf met zijn volk verenigd is. En dan zal iedereen naar Jeruzalem trekken. Er zal dus heel wat herstelwerk moeten verricht worden. Als we die chaos zien en dat de Heer gaat afrekenen in die tweede jaarweek met zoveel. Ik hoop niet dat je er daar dan bij bent. Maar denk er eens over na, dat jouw hart in bezit mag worden van de Heer Jezus Christus. Daar bid ik voor u allen. Maar ik denk ook voor uw kinderen en kleinkinderen waar u mee zit. Nehemia was een man van gebed. Elia was een man van gelijkende beweging en hij bad. En dat wil ik met u delen, omdat ik heel wat dingen nu voorzie. Die we langzamerhand als profetische vergezichten zien. Dat God al lang en breed heel veel dingen aan ons te zeggen heeft. En daarom open je ogen, open je hart. Op Hem te volgen. Uit genade. Amen. Zullen we samen met elkaar danken, bidden. En daarna wil ik graag lezen wat de toekomst brengen mogen. Johannes de Heer 88. We gaan eerst de Heer aan me zeggen. Dank u wel, Heer, dat u bij ons was. U heeft uw knecht Elia gegeven, eerst persoonlijk. En hij deed wat u wilde. En op een gegeven moment komt daar Isabel, een vrouw die alleen maar één ding wil, hem doden. Net als Johannes de Doper heeft ook een vrouw hem gedood. Ach Heer, de geschiedenis herhaalt zich. En toch, u bent de God van leven. En u wil niets liever dat dat gelovige overblijfsel wat er zal zijn, hun harten zullen openen. Maar u wil ook dat nu in de dag van genade, nu het nog kan, en mensen die het evangelie zo lang gehoord hebben, bewust een keuze zullen maken voor u. Nu het nog kan. Nu het de bazuin nog niet heeft geklonken. Dan wil ik u daarvoor bidden. En dat ons gebed zal zijn op onze familie, op onze kinderen. En dat we voor hen zullen bidden, Heer. U bent bij macht te boven bidden of denken dat werk ook in hen te volbrengen. Open hun ogen, zodat ze zien, net als de Emmausgangers. Open hun ogen, open hun verstand, Heere God. Open de ogen van onze kinderen en kleinkinderen. Het lijkt wel, Heer, of ze hun oren dicht stoppen. Niet willen luisteren. Aan feestvieren denken. Aan andere dingen denken. Maar niet daaraan. Heere God, we bidden u. Ontferm u. Opdat het nog kan. In uw genade. Uit genade. Door genade. Alleen. Amen.